Dit is de schrijftraining van stap 12. Uitgeven van je boek.
Hallo, welkom bij boekschrijven.nl. Mijn naam is Geertke van Lierop en vandaag praat ik met Ilonka Rijntjes. Zij is uitgever spanning bij uitgeverij The House of Books. Ilonka, welkom.
Dank je.
Om te beginnen, wie is jouw favoriete schrijver?
Heel moeilijke vraag. Het is er sowieso niet één, denk ik, en het wisselt ook nog wel eens. Misschien is het altijd wel het laatste boek wat ik heb gelezen en wat ik goed vond, zoiets.
Wat is het laatste boek wat je hebt gelezen?
Het laatste boek wat ik heb gelezen is een boek wat ik heb aangekocht voor de House of Books, voor mijn fonds. En dat is The Daughter van Jane Shemild. Maar dat is een Engelstalig debuut wat ook daar nog niet uit is. Het is echt helemaal in manuscriptfase nog, maar dat vond ik echt fantastisch. En ik denk wat ik daarvoor heb gelezen, wat niet met werk te maken had, was dit zijn de namen van Tommy Wieringa. En Tommy Wieringa vind ik ook wel echt een heel fantastische schrijver.
Wat maakt hem zo goed?
Hele mooie zinnen. Hij is een van de weinige schrijvers waar ik zinnen soms opnieuw lees. Of waarvan ik denk van, oh, als je toch dingen zo op kunt schrijven, heb ik echt heel erg bewondering voor. Dus dat vind ik heel erg goed. En dan heeft hij vaak ook nog originele verhalen en mooie personages. En een heel mooie beginzin ook in Dit zijn de namen. Nu weet ik hem niet meer letterlijk, maar volgens mij is het iets van de naam van de hoofdpersoon weet ik niet, maar die het begint met was niet de man geworden die hij dacht dat hij zou zijn, zoiets.
En ja, we gaan het straks inderdaad nog over die beginzin hebben, want dat is zo belangrijk.
Ja.
En wat doe jij precies binnen de uitgeverij?
Ik ben uitgever bij The House of Books voor het Spanningsfonds. En dat houdt in dat ik dat fonds opzet, uitbreid met nieuwe titels. Dat je gewoon de boeken maakt, zeg maar, die elk jaar weer uitkomen.
En waar haal je al die nieuwe titels vandaan? Ga je dus dan naar het buitenland?
Veel buitenland. Beurzen? Ja, ik denk dat de verhouding van mijn fonds nog 80-20 is, zeg maar, 80% vertaald en 20% Nederlandstalig. Daar moet wat meer evenwicht in komen, moet ik alvast zeggen. En inderdaad, je gaat naar buitenlandse beurzen. Je hebt contact met je scouts voor het buitenland. En je probeert overal nieuw talent vandaan te vissen.
Wat voor type uitgeverij is The House of Books?
The House of Books is een redelijk commerciële uitgeverij. Het is echt een familieuitgeverij. We hebben 4 fondsen. We hebben fictie, dus echt de romans. Mijn fonds, dat is dan spanning. Je hebt kinderboeken en non-fictie. Dus The House of Books is ook echt wel van alle boeken in huis. Eigenlijk voor een heel breed publiek. En dat brede publiek is denk ik ook wel de kracht van The House of Books. Dat je dus niet alleen maar op één segment inzet, maar op meerdere. En dat maakt ons denk ik wel een heel diverse uitgeverij. En commercieel in de zin van dat je wel bij bijvoorbeeld bij de Bruna en de Ako ligt. Terwijl hiervoor zat ik bij een meer literaire uitgeverij. En dat is echt wel een verschil qua doelgroep en dus waar je in de boekhandel ligt.
En welke bekende schrijvers vertegenwoordigen jullie?
Bij de House of Books. Tess Gerritsen is de grootste van mijn fonds, denk ik. We hebben voor de romans bijvoorbeeld Sophie Kinsella. Die heel groot is. Dat is echt... vrouwenromans, zoals dat dan heet. En bij non-fictie heb je soms van die grote uitschieters als Cesar Millan met zijn hondenfluisteraar boeken. En bij de kinderboeken is denk ik de grootste Busser en Schreuder. Dat is een schrijversduo, zeg maar.
Heb je zelf ook de ambitie om een boek te schrijven?
Ik denk dat ik die vroeger had, dat ik dat ook heel graag had gedaan, maar dat ik al zodra ik bij een uitgeverij begon te werken, heb gedacht, ik weet niet of ik dat nog durf. Dan word je een beetje ingehaald door je eigen werk.
Ja. Hoeveel manuscripten krijgen jullie wekelijks binnen?
Heel veel. En zeker, we zitten nu net naar Londen, de boekenbeurs in Londen. Dan is het echt ongelooflijk veel. Dan krijg je uit het buitenland... soms wel 10 per dag, denk ik, wat je binnenkrijgt. Dingen die je hebt aangevraagd, maar ook dingen die nog nieuw binnen zijn gekomen. De Nederlandse manuscripten, dat komt bij ons binnen in een grote vergaarbak. En dat wordt dan per fonds opgedeeld. Ja, hoeveel dat er zijn, dat zijn er ook zeker 1 of 2 per dag, denk ik. Soms wat meer, soms wat minder.
En die lees jij pas na de eerste selectie?
Nee, in principe doe ik de selectie zelf. Ik vraag wel eens of mensen meekijken. We hebben natuurlijk in huis ook wel eens mensen die tijd hebben. Of goede stagiaires kun je het soms vragen om een eerste selectie te doen. Maar in principe moet je toch zelf kijken of het wel iets is of niet iets is.
Ja, want met hoeveel zijn jullie op die redactie?
Wij zitten op de uitgeefredactie met 5 mensen. Dus voor die 4 fondsen, wat niet heel veel is. En dan heb je nog een bureauredactie, maar die is minder. Die is echt van de punten en de komma's, zeg ik altijd maar. En die zijn minder bezig met fondsuitbreiding.
Ja, en dus met manuscripten beoordelen.
Ja, ja.
Nou, dan heb je zo'n fantastisch manuscript in je handen. Wat vind je belangrijk? Waar let jij op?
Ja, dat is heel moeilijk. Want je hebt natuurlijk het hele technische stuk. Je kunt heel veel punten opschrijven waar een boek aan moet voldoen. Maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je een boek leest en gegrepen wordt. Dus het is het ook, ik hoop, genoeg professionele kijk op manuscripten achter. Maar er zit zeker ook een soort van persoonlijke smaak, komt er natuurlijk bij kijken. Dus ik moet gegrepen worden. En waar dat dan door is, door het verhaal of door de stijl of door ja, wat dan ook.
En als jij zelf gegrepen wordt door zo'n manuscript, moeten dan ook alle andere teamleden hetzelfde gevoel hebben bij zo'n...
Nee, in principe moet ik dat hebben. En we hebben altijd wel, we hebben nog een uitgeefdirecteur boven de uitgeefredactie hangen. Die moet wel op een gegeven moment zeggen van ja, oké, en ga er maar mee door. Maar nee, de selectie wordt door de uitgevers en redacteuren gedaan. Ja.
En hoe gaat het dan verder in zijn werk? Als jij dus wel gegrepen bent door iets en je wil ermee verder?
Dan, nou ja, dat gegrepen worden is vaak nog heel erg in het begin. Hè? Dus dan heb je misschien 10 pagina's gelezen. En dan denk je, nou, laat ik eens wat meer informatie inwinnen over de auteur. Wat voor iemand is het? Is het al meer geschreven? Of zit hij al een bepaald circuit waar je misschien van zou kennen? Of nou ja, je gaat wat achtergrondinformatie bij elkaar zoeken. Je gaat verder lezen. Want voordat je met iemand in gesprek gaat, wil je toch wel het hele boek gelezen hebben.
Jij vindt het dus wel belangrijk dat het hele manuscript wordt aangeleverd?
Ja, het is maar zelden dat ik, en zeker voor mijn fonds, spanning kun je eigenlijk niet beoordelen op een aantal hoofdstukken. Dan moet je toch wel, je moet weten hoe dat plot zich ontwikkelt. En je moet weten hoe die spanningsboog wordt vastgehouden en de ontknoping. Ik bedoel, dat zijn zulke essentiële dingen voor spanning. Een roman kun je misschien nog wel eens aankopen op 1 hoofdstuk. Omdat je denkt van nou, de manier waarop dit is opgeschreven. Of de stijl, taalgebruik is zo fantastisch. Dat komt wel goed. Maar voor spanning, het is zo plotgericht.
Ja, want jij doet zowel thrillers als crime fiction. Wat is het verschil daartussen?
Crime fiction, daar schaar ik altijd echt de detectives onder. Dus hoofdinspecteur, die lost weer een moord op. Zo, dat vind ik echt crime. En onder thrillers... Ja, vind ik ook bijvoorbeeld psychologische suspense vallen. Dus daar hoeft soms niet eens een moord in gepleegd te worden. Hoeft niemand dood te gaan. En dan kan het toch spanning zijn.
Wat moet je vooral doen als je manuscript aan jullie aanlevert? Heb je tips?
Probeer zo professioneel mogelijk te zijn. Dus lever een net manuscript in. Doe er een goede begeleidende brief bij. Vertel iets over jezelf. Ben niet te sumier daarin. Het is heel fijn om een beetje achtergrond te weten van iemand. Ben geduldig.
Hoe lang moet je meestal wachten op een antwoord?
Het kan heel lang duren. En dat is een beetje... dat is omdat het gewoon lang duurt om iets goed te bekijken. Aan de andere kant is het ook een beetje de waan van de dag. Er liggen altijd heel veel andere dingen die eigenlijk belangrijker zijn dan te kijken wie allemaal manuscripten instuurt.
Waarom moet ik dan denken? Een paar maanden, een half jaar?
3 tot 6 maanden zou ik zeker vanuit gaan. Ja.
En wat moet je vooral niet doen?
Een slordig manuscript inleveren. Als er, weet je, op de eerste pagina al een fout staat, dan leg ik het eigenlijk weg.
Ja, of in je begeleidende brief.
Ja, zoiets. Dus vandaar dat ik ook zeg, probeer zo professioneel mogelijk te zijn. Dus besteed ook aan de presentatie aandacht.
We hadden het net al even over die eerste zin, het begin, waarom het zo belangrijk is. Tommy Wieringa is daar bijvoorbeeld heel erg goed in. Kan je iets vertellen over dat belang?
Het belang van je eerste zin is dat je je lezer meteen het verhaal binnensleurt. Als je die eerste zin niet goed is, kan ik me voorstellen. Ik stel me al eens voor, je staat in de boekwinkel als lezer. Je pakt een boek op, dan ben je al, weet je wel, geïnteresseerd bijvoorbeeld door het omslag of wat dan ook. Wat maakt dat je dat boek al oppakt? En dan sla je het open en dan lees je de eerste zin. Tenminste, zo koop ik vaak een boek. Als die eerste zin saai is of te langdradig of gewoon niet goed of... dan leg je het weg. En daarom is die eerste zin. Je moet je lezer bij de lurven pakken en het verhaal intrekken. En ik heb in de Schrijfbijbel daar 3 voorbeelden van genoemd. Van beginzinnen die mij in ieder geval opgevallen waren.
Kan je die voorlezen?
Ja, ik heb uit Half Mens van Maartje Wortel de eerste zin. Ik heb laatst gelezen dat je 's ochtends bij het wakker worden al beslist of je diezelfde dag bijvoorbeeld een ijsje gaat eten. Dat vond ik zelf een hele leuke beginzin. Ik denk, ja. Oké. En dan?
Een soort feitje.
Een feitje. En je wil dan minstens weten waarom ze daarover begint. Dus je leest door. Een ander voorbeeld wat ik heb genoemd is van Dave Eggers. U zult versteld staan van onze bewegelijkheid. Daar de eerste zin van. Alles hier binnen speelt zich af nadat Jack gestorven was. En voordat mijn moeder en ik verdronken in de koele, looizuurkleurige rivier Guaverre in het oosten van de binnenlanden van Colombia. Met 40 inlanders die we nog niet hadden ontmoet op een brandende veerpont. Het knappe aan die zin vind ik dat hij eigenlijk het hele verhaal weggeeft. En toch denk je, ik wil weten wat daar gebeurd is. Dus wat voor spanning natuurlijk vaak niet opgaat, is in de eerste zin zeggen van die en die had die en die vermoord en we gaan nu kijken waarom. Want dan haal je eigenlijk de hele clue uit het boek. Ja. Maar voor literatuur kan dat natuurlijk. En hij heeft dat zo briljant gedaan. Want in die zin zit er zoveel... zit een heel verhaal besloten. Hoezo? Wie is Jack? En hoezo verdronken hij en zijn moeder? En hoe kwamen ze dan in Colombia? En weet je, er zitten zoveel vragen in. Ja, dan ga je verder lezen. En de laatste die ik had genoemd was Anna Cavalda. Samen ben je minder alleen. Daar staat, Paulette Lestavier was niet zo gek als gezegd werd. Dus daar wordt meteen een personage geïntroduceerd waarvan je denkt, waarom was ze niet gek en wie is zij en wat doet ze in het verhaal? Dus dat maakt ook, dat doet echt een appel op de lezer. En ik geloof dat dat wel de essentie is van een beginzin.
Ja, maar dat is ook, ik hoor wel eens van schrijvers dat ze dus net zo lang wachten totdat ze dus die eerste zin in hun hoofd hebben.
Mm-hmm.
En dan pas het hele verhaal kunnen opschrijven. En ook schrijvers die zeggen, ja, dat doe ik gewoon aan het eind.
Ja, volgens mij ligt dat dus heel erg aan wat voor schrijver je bent. Je kunt al jaren een zin in je hoofd hebben waaruit een roman voortvloeit. Je kunt ook een roman in je hoofd hebben waarbij je een eerste zin moet zoeken. En ik denk wel, ik vind zelf alles wat ik ooit heb geschreven, het begin het allermoeilijkst. Om te gaan zitten en te denken, oké, wat wordt die eerste zin? En soms heb je wel een verhaal in je hoofd, of het nou fictie of non-fictie of wat dan ook is. Maar als je je niet over die eerste zin heen kunt zetten, bijna letterlijk, dan stokt het, in ieder geval in mijn geval. Dus soms moet je daar gewoon overheen springen en denken, nou dan begin ik wel met zin 2, of ik begin met de tweede alinea en dat eerste, dat vul ik nog wel in, of dat wordt gaandeweg wel duidelijk.
Moet je vooraf de structuur van je verhaal in je hoofd hebben of op papier hebben gezet?
Ja, ook dat ligt weer aan wat voor schrijver je bent. Ik heb met verschillende schrijvers samengewerkt. En ik werk nu met 2 Nederlandse auteurs samen. Die schrijven compleet anders. De een werkt echt een structuur uit, bijna schematisch. Per hoofdstuk van dit gebeurt dan, dat gebeurt zus, gebeurt zo. En de ander is veel vrijer. Die gaat zitten en die schrijft. Dus het is eigenlijk, wat werkt het beste voor jou als schrijver? Hou dat vast, want ga je vooral niet in een enorm keurslijf duwen omdat je denkt dat het zo hoort. Maar ik merk wel op momenten dat je vastloopt, is het fijn om een schema te hebben.
Ja.
En ik denk dat als je vastloopt, dat je dan ook altijd nog terug kunt naar, oké, dan ga ik nu zitten en ga ik heel schematisch dat verhaal in kaart brengen. En in hoofdstuk 1 gebeurt dit en die doet dat en... Daar kun je altijd wel weer naar terug.
Ja, want hoe kun je dat het beste doen? Zo'n schema, dus van het plot. Dat je bijvoorbeeld per hoofdstuk de verhaallijn duidelijk maakt.
Ja.
Inzichtelijk maakt.
Ja, je kunt het zelfs bijna uittekenen. als je een soort van tijdlijn zou tekenen. Hè, je begint bij A en je wil uiteindelijk naar Z. Want dat is het einde van je verhaal. En dan kun je eigenlijk ja, bijna schematisch aangeven wat bij elke hoofdstuk of zo de kern is.
En hoe weet je of de structuur staat? Het is toch denk ik lastig om objectief naar je eigen tekst te kijken.
Ja, maar dat is het moeilijkst van alles natuurlijk. Kijk, als je dat heel goed zou kunnen, dan zou je je eigen redacteur kunnen zijn bijna.
En daarin begeleid je dus ook?
Daarin zit heel veel begeleiding, ja. Omdat je ook, ik denk dat het voor iedereen geldt, je wordt op een gegeven moment blind voor je eigen tekst. En er kunnen dingen zijn die een schrijver bijvoorbeeld verschrikkelijk belangrijk vindt. Volgens mij noem ik in de schrijfbijbel op een gegeven moment de kleur van de begonia's die in de plantenbakken staan. Daar kun je helemaal op losgaan als schrijver, terwijl het totaal niks toevoegt voor het verhaal. En soms zie je dat zelf niet meer. Denk je, nee, het is heel belangrijk dat die begonia's rood zijn. Nee.
Ja. En hoe belangrijk zijn de personages voor een verhaal?
Ik vind de personages vaak wel de dragers van het verhaal. Dat zijn natuurlijk ook de mensen door wie het verhaal verteld wordt. Die dragen jouw gedachten, de gedachten van een schrijver. Die maken het verhaal eigenlijk interessant. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je een verhaal zou hebben zonder personages.
Maar moeten alle personages bijdragen aan die hoofdverhaallijn?
Nee, absoluut niet. Je hebt altijd natuurlijk een paar hoofdpersonages die heel bepalend zijn. En je hebt ook mensen die een bijrol vervullen. Die in en uit, die door een scène heen lopen.
Maar moeten die dan in die scène wel een functie hebben?
Ja, ik denk dat alles wel een functie moet hebben. Ja.
En mag je veel van jezelf laten terugzien in personages of van je omgeving? Je hoort vaak dat 98% toch autobiografisch is?
Ja, het is onvermijdelijk, denk ik. Want je schrijft vanuit een bepaalde ervaring. Je kan natuurlijk ook de ervaring van iemand anders pakken. Maar als het echt op emotie aankomt of als het echt op een soort nuance aankomt, zo, ja, put je denk ik altijd jezelf. Ik heb een auteur nu onder mijn hoede die vaak ook dingen naspeelt. Voor spanning zijn natuurlijk heel vaak situaties waar je niet gelukkig uit de ervaring kan putten. En zij vertelde mij een keer dat ze in de Ardennen had gesimuleerd dat ze achterna werd gezeten in het bos. Dus hard rennend en dan hoe slaan de takken in mijn gezicht en hoe ren ik überhaupt door een bos om dat te kunnen verwerken in een boek.
Ja. Ja, mooi. En hoe ontdek je je schrijfstijl? We hadden het net over Tommy Wieringa, die zo'n fantastische eigen stijl heeft.
Ja.
Hoe ontdek je jouw stijl?
Door heel veel te schrijven. En misschien begin je als beginnend schrijver toch altijd met een soort voorbeeld voor ogen. Dat je een favoriete schrijver hebt. Of misschien ook wel iets wat je hebt bedacht dat je graag wilt schrijven. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat je dat helemaal niet kunt. Of dat je altijd hebt bedacht, ik ga prachtig poëtisch proza schrijven. En dat je erachter komt dat je helemaal niet poëtisch bent. Maar meer van de korte zinnen of van snelle
dus veel
wendingen.
Doen, uitproberen.
Heel veel doen en kijken wat je het beste ligt. En waar je het meeste plezier in hebt.
En hoe zit dat met dialect? Want dat lees ik ook steeds meer terug in boeken.
Ja, ja, ik vind dialect, mits functioneel, is het natuurlijk heel leuk. Er zijn voorbeelden waar dialect supergoed wordt gebruikt. Daar noem ik er ook volgens mij een paar van in de schrijfbijbel. Thomaise doet het heel leuk. Dimitri Verhulst, er zit heel veel dialect in. Ja, en dat schetst zo'n goede. Dat draagt eigenlijk zoveel bij aan de hele schets van plaats. En heel veel sfeer schept dat.
Dan iets heel anders, de vertelperspectieven. Dat is natuurlijk ook altijd een lastig onderwerp, want er zijn zoveel. In de schrijfbijbel heb je een aantal voorbeelden bij elk perspectief.
Ja.
Kan jij die voorlezen?
Ja, er zijn natuurlijk een aantal. Je maakt eigenlijk vooraf een soort van keuze welk perspectief je kiest. Ik vind het zelf wel heel moeilijk te sturen, omdat het is natuurlijk wel van invloed op het verhaal. Je kan er zelfs tussen wisselen. Je kan een ik-perspectief tegenover een soort alwetende verteller hebben. Hè, dat je daartussen afwisselt. Maar het heeft wel gevolgen natuurlijk voor bijvoorbeeld de spanning in je boek. En daar heb ik voorbeelden bij gegeven. Bij een alwetende verteller bijvoorbeeld zou dan een tekstfragment klinken. Ze legde haar hand op de klink, niet wetende dat achter de deur de moordenaar op haar wachtte. Dat is iets heel anders dan dat je zegt bij een persoonlijke verteller. Ik leg mijn hand op de klink en duw de deur langzaam open. Een schreeuw ontsnapt aan mijn keel. Daar staat mijn moordenaar. Het is gewoon een andere blik. De onpersoonlijke verteller, ze legde haar hand op de klink en duwde hem langzaam naar beneden. Ze opende de deur en haar hart sloeg over toen ze recht in de ogen van een man keek. Je merkt ook dat de spanning dan anders wordt, zeg maar, door een verschillende perspectiefkeuze. En de laatste die ik had gebruikt als voorbeeld. Ze legde haar hand op de klink en duwde hem langzaam naar beneden. Ze opende de deur en haar hart sloeg over toen ze recht in de ogen van een man keek. En dan staat er nog een extra zin achter, maar die is dan eigenlijk te extra in vergelijking met de andere, zie ik nu.
Ja. Maar het moeilijke lijkt mij om te weten welke perspectief nou het beste is voor jouw verhaal.
Ja, en dat is dus ook uitproberen. Ik ken wel voorbeelden van schrijvers die bijvoorbeeld heel vlot begonnen in ik-perspectief en die erachter kwamen van het werkt helemaal niet. Dat kan.
Ik denk merk je dat dan aan de spanning, dat die verslapt?
Ja, de spanning of er niet uitkomen met bepaalde scènes, dat je toch een ander perspectief nodig hebt om in het verhaal misschien al spanning op te bouwen. Een alwetende verteller kan natuurlijk meer dingen zien dan een personage wat je uit de ik-persoon volgt. En soms heb je dat gewoon nodig. Dat
is je kan dus ook twee perspectieven tegelijkertijd gebruiken in je verhaal.
Ja, dat je wisselt. Ja.
Alleen moet het dus heel consequent gebruikt worden.
Heel consequent, ja.
En dat is dan ook, neem ik aan, weer een taak voor jullie om daar ook goed op te letten.
Ja, dat klopt. En ik vind perspectief wel een van de moeilijkste dingen hoor, in een verhaal.
Je hebt een verschil tussen een actieve en een passieve stijl. Dus bijvoorbeeld in de verleden tijd en in de tegenwoordige tijd schrijven.
Ja.
Wat is daar het verschil tussen? Of hoe kan dat je verhaal beïnvloeden?
Ja, de benaming zegt het eigenlijk al. De actieve stijl, dat is veel meer in het moment. Daar ben je veel meer bij dan de passieve stijl. Dat is toch een soort van registratie achteraf, lijkt het bijna wel. Kan allebei heel goed werken, maar dat heeft er ook weer mee te maken van waar kies je voor? Wil je juist heel kort op de bal, dus dat je lezer elke keer eigenlijk verrast wordt? Of wil je juist dat je lezer wat meer achterover kan leunen en denkt van oké, ik word meegenomen en we zien wel
ook misschien
we
ook van het genre af? Ik kan me voorstellen bij een thriller dat je daar echt in het moment moet zitten voor de spanning.
Ja. Maar toch, als je daar verschillende voorbeelden kijkt, het wordt zo vaak of door elkaar gebruikt of dat is helemaal niet één eenduidige keuze, zelfs binnen dat genre niet. En dat er heel erg mee te maken heeft van wat werkt op dat moment voor het verhaal.
En ook daarin kan je dus spelen binnen een verhaal.
Ja.
Dus weer wederom uitproberen. Kijken wat werkt.
Ja, dat is denk ik sowieso, als je wilt gaan schrijven, dan is lezen heel belangrijk. Heel veel lezen, maar zelf heel veel schrijven is minstens zo belangrijk.
En wat is jouw ervaring met het schrappen? Dus kill your darlings wordt het ook wel genoemd.
Ja, schrappen is een beetje de essentie waarschijnlijk van uiteindelijk tot een goed boek komen.
Hoeveel versies schrijven auteurs gemiddeld voordat het uiteindelijk in de boekwinkel ligt?
Verschilt, maar ik denk dat het zo tussen de 2-3. En daarna moet je toch eens gaan afvragen waar het wringt in het boek. Want dan is er waarschijnlijk echt meer mis dan alleen maar een alinea of... Dan moet je echt naar de grotere structuur gaan kijken.
En moet alles volgens jou een functie hebben in het boek?
Ja, het liefste wel. Je wilt toch dat plot vasthouden. Hè? En zeker voor spanning is het plot echt heel erg belangrijk. Dus dan ga je bouwen aan een plot en dan moet alles bijna wel een functie hebben.
Je had het net al eventjes over dus veel lezen, hè? Om jezelf te ontwikkelen als schrijver. Wat kan je nog meer aanraden om te doen?
Veel lezen. Ik zei net ook al veel schrijven. Dus blijf jezelf oefenen. Ben heel kritisch op jezelf. Maar vraag ook zeker andere mensen wat ze ervan denken. En probeer ook daar professioneel in te zijn. Dus vraag niet alleen je moeder of je zus of je beste vriendin. Of mensen die heel dicht bij je staan. Want die zullen altijd zeggen dat het goed is. Hoe erg ze ook misschien zeggen van ik ben heel kritisch. Maar die zullen altijd heel aardig tegen je zijn. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die als freelance redacteur werken. En Die je makkelijk kunt inhuren om een keer mee te lezen of om een keer een soort van adviserende rol op zich
in welk
te nemen.
Stadium kan je dat dan aanraden om dat het beste te doen?
Ik zou bijna zeggen, als je het echt serieus neemt, het schrijven, zorg dan dat je een eerste manuscript hebt waar je zelf heel tevreden over bent. En probeer dat zo objectief mogelijk te bekijken. Stuur dat naar iemand die bijvoorbeeld als freelance redacteur werkt en advies geeft aan beginnende schrijvers. En zorg dat je daardoor eigenlijk heel goed beslagen ten ijs komt als je je manuscript naar een uitgever gaat sturen. En wat ik net al zei, bij het insturen van je manuscript, probeer dat zo professioneel mogelijk te doen. Daar hoort dat eigenlijk wel bij.
Ja, en ook te kijken naar welke uitgeverij past bij mijn verhaal.
Ja, en niet zomaar, een bulk mailing te doen naar alle uitgeverijen in Nederland. Maar probeer dat ook heel specifiek te doen en probeer dat ook te beargumenteren, want dat helpt ook.
En het meedoen aan de schrijfwedstrijden?
Ja, vind ik heel belangrijk, maar dat is ook omdat je jezelf dan heel erg oefent. Vaak krijg je daar ook goede feedback. Waarom wel, waarom niet? Het is ook leuk om een beetje in het wereldje te komen om andere beginnende schrijvers te ontmoeten en ervaringen te kunnen uitwisselen, want dat lijkt mij heel fijn als je begint met schrijven, want je zoekt toch een soort van lotgenoten en in gesprek met anderen kun je toch ook wel weer heel veel dingen leren en over jezelf leren vaak ook. Dus dat soort dingen, schrijfwedstrijden.
En ook denk ik om je netwerk uit te breiden.
Ja, is ook, ja, altijd.
Want je moet wel bovenop die stapel komen.
Ja. Ja, en natuurlijk helpt het al als je al ergens een redacteur of een uitgever hebt gesproken en kunt zeggen van, goh, ik kwam je laatst tegen, we hadden het daar en daar over. Wil je een keer iets van me lezen?
Heb je tot slot nog 5 tips voor beginnende schrijvers?
Ja, ik noemde er al een paar. Veel lezen, veel schrijven. Toetsen, dus laat het aan anderen lezen en niet alleen dus aan je inner circle, maar ben daar ook professioneel in. Durf te schrappen. Ik zeg ook wel eens probeer heel overdreven een enorm wollig manuscript te schrijven en dan te schrappen. Kleed een scène eerst overdreven aan en kleed hem dan weer helemaal uit. En volhouden. Ik denk dat dat misschien ook wel een hele goede is. Geef niet te snel op, want ik kan me heel goed voorstellen dat je als beginnend schrijver denkt van, oh, het lukt me niet, of ik kom er nooit meer uit, of ik weet niet hoe ik dit moet afronden. Maar er zijn genoeg mensen die graag advies willen geven. En ik denk dat het voor beginnende schrijvers belangrijk is om erop uit te trekken. Dus ga naar leuke festivals, doe mee aan schrijfwedstrijden, zoek de mensen op en probeer inderdaad dat netwerk op te bouwen.
Dankjewel, Ilonka.
Graag gedaan.